Ik zou voor willen stellen dat we samen zingen uit Psalm 34, het negende vers. Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en verdrukt gemoed, allen tijd nabij en goed. Samen eerst een zegen vragen. Tot u, Heere, mogen wij aan het begin van deze samenkomst opzien om van u een zegen te vragen over datgene wat we vanavond met elkaar hier mogen doen en datgene wat we samen hopen te bespreken. Heere, ook vanavond kan alleen uw zegen ons rijk maken. Als we het zonder die zegen van u moeten doen, Heere, dan heeft alles wat wij in ons leven verrichten geen zin. Dan heeft het zeker geen blijvende waarde. Maar datgene waar gij uw zegen aan verbindt, en bijzonder als dat toch ook gaat over geestelijke zaken, dingen die verband houden met uw woord en met uw dienst en met uw koninkrijk, als gij daar uw zegen over geeft, dan zal het ons waarlijk rijk kunnen maken. Heer, en nu zijn wij mensen die in onszelf diep afhankelijk zijn en ook en tot niets goeds in staat zijn. We moeten het van onszelf belijden zoals de kerk het belijdt, van nature geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. En daarom, o God, aangezien dit de werkelijkheid van ons leven is, en aangezien het ook in het leven van degene die u vrezen toch nog zo is dat zij ook na ontvangen genade voor alle goede werk en voor alles waar gij behagen in kunt hebben door en uit u bediend moeten worden, omdat ze vanuit zichzelf toch ook nooit iets goeds kunnen voortbrengen, daarom zien wij op tot u en wij bidden dat gij ons alles geven wilt wat we nodig hebben, opdat ook ons samen zijn vanavond hier nog vrucht mag dragen voor onze zielen en tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Zoals al een tijd geleden aangekondigd, willen we met elkaar op deze Bijbelkring ook wat aandacht gaan schenken aan John Bunyan en met name zijn boek De Heilige Oorlog. Ik zou daar vanavond mee willen beginnen. En als we het dan vanavond speciaal eerst zullen hebben over wie deze schrijver van De Heilige Oorlog was en hoe zijn leven zo geweest is en hoe de Heere hem in zijn dienst genomen heeft en hoe de Heere hem ook tot het werk waartoe hij hem riep heeft willen bekwamen, dan komt het mij voor dat een geschikt schriftgedeelte om mee te beginnen te vinden is in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het eerste hoofdstuk, vers 18 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid der wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven, overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou, en het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niet is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in de Heere. We willen vanavond dan als een zekere inleiding op de bespreking van de Heilige Oorlog eerst met elkaar wat nadenken over het leven van John Bunyan, die in de 17e eeuw in Engeland leefde, 1628 tot 1688. En toen hij stierf was hij nog niet eens 60 jaar oud. Deze man, die in een hele belangrijke periode van de Engelse geschiedenis, ook de Engelse vaderlandse geschiedenis, geleefd heeft, is door de Heere gebruikt om als weinig anderen een plaats in te nemen in zijn kerk en in zijn koninkrijk. En niet alleen tijdens zijn leven, maar met name ook na zijn dood, want hij spreekt nog nadat hij gestorven is. En van zijn werken zijn er verschillende vertaald in andere talen en met name van zijn beroemdste werk, De Christenreis naar de Eeuwigheid, zijn vertalingen in bijna alle talen van de wereld verschenen. En men heeft wel gezegd dat dit boek op de Bijbel na het meest gedrukt en het meest verspreid is. En het heeft dan ook niet nagelaten in vele, onder vele volkeren en in vele levens een grote en rijke zegen te brengen. Als we vanavond ons afvragen wie was nou deze John Bunyan en hoe was zijn leven en hoe is het allemaal zo gekomen in zijn leven dat hij deze plaats mocht krijgen en deze invloed mocht hebben, dan moet ik u vanavond aan de eerste plaats zeggen dat ik wat meer naar mijn aantekeningen moet kijken dan normaal. Want er moeten zoveel feiten en zoveel wetenswaardigheden genoemd worden die ik wel zo bij benadering in mijn hoofd heb. Maar ik vertrouw mijn geheugen toch niet helemaal om het zonder de aantekeningen te doen. Ik zal dus wat meer naar beneden moeten kijken en wat minder rechtuit. Maar dat neemt u me niet kwalijk. Hij is geboren in november in 1628 in het kleine plaatsje Elstow, dat bij de wat grotere plaats Bedford ligt in Engeland, in centraal Engeland. De ouders van John waren arme mensen. Zijn vader was een, wat wij zouden noemen, een ketellapper. Iemand die, het zij langs de deuren ging met zijn handel om de kapotte pannen en potten, de huisraad te repareren of, en dat is niet helemaal zeker, het kan ook wezen dat hij thuis een werkplaats had en dat de mensen het werk bij hem brachten. Maar met dat soort werk verdiende Bunyan's vader maar amper genoeg om zijn gezin te kunnen onderhouden. Er was armoe in dat gezin. Er was armoe, maar geen vroomheid. Dat heeft Bunyan herhaaldelijk gezegd. Als hij teruggrijpt op zijn kinderjaren, dan ziet hij inderdaad hoe hij in armelijke omstandigheden is opgegroeid. Maar er is geen enkel getuigenis van hem bekend waaruit blijkt dat hij ook waarlijk christelijk opgevoed is. Zijn ouders hebben hem wel naar school laten gaan, zo goed en zo kwaad als dat ging, om hem lezen en schrijven te laten leren. Maar zelf erkent hij dat hij al heel gauw afgeleerd heeft wat hij op school geleerd had. En een voortgezette opleiding heeft hij nooit van zijn leven gehad. Hij heeft de kennis die hij in zijn latere leven bezat dus niet, althans voor een groot deel niet, op school opgedaan. Het duurt ook niet lang of Bunyan vervreemd van zijn ouderlijk huis. Als hij 16 jaar is, overlijdt zijn moeder. En 2 maanden na het sterven van zijn moeder trouwt zijn vader opnieuw. En dat heeft Bunyan eigenlijk heel sterk van zijn vader en van zijn ouderlijk huis vervreemd. Hij is toen ook al gauw in het leger gegaan, vrijwillig. En hij heeft gestreden aan de kant van Cromwell met de parlementstroepen tegen de troepen van de koning. Er was in die tijd een burgeroorlog in Engeland. Het land, het werd verscheurd door onderlinge twisten. De koning uit het huis van de Stuarts streed tegen het parlement onder aanvoering van Oliver Cromwell, die later ook een belangrijke rol gespeeld heeft in het koningloze tijdperk in Engeland. Bunyan stond aan de kant van die republikeinen. En in de jaren dat hij in het leger was, heeft hij heel wat strijd, heel wat veldslagen en belegeringen van steden meegemaakt en we kunnen daar de sporen nog van terugvinden in zijn geschriften. Als wij de Christenreis lezen, dan komen we daar mensen tegen, Bunyan zelf, Christen zelf, die geharnast Apollyon te lijf moet gaan. Dan komen we in het tweede deel, in de Christinnenreis, grootmoedig tegen, die meegaat met Christiana en haar kinderen op reis naar de heilige stad. En deze grootmoedig, en ook trouwens nog anderen in de Christinnenreis, die zijn strijdbare helden, die het tegen allerlei vijanden moeten opnemen. En vooral als wij natuurlijk de Heilige Oorlog lezen, dan horen we daar het geluid van trompetten en dan horen we daar de klank van zwaarden en dan is het volop strijd en de stad Mensenziel wordt belegerd en er wordt geschoten en er zijn kanonnen en zwaarden en dat zijn allemaal dingen die Bunyan van nabij gezien heeft en waar hij volop mee in aanraking geweest is in die 2 of 3 jaar dat hij in het leger diende. In 46 of 47 verlaat hij het leger weer en dan neemt hij het beroep van zijn vader over. Hij wordt ook ketellapper. Maar in die tijd heeft hij altijd nog tot zover zonder God geleefd. Als je later op die jaren van zijn leven terugziet, dan moet hij ervan zeggen dat het een leven in de zonde was. En niet dat hij als een dronkaard leefde of als een hoereerder. Maar de vreze Gods was niet voor zijn ogen. En de zonden die met name genoemd worden, die hij zelf ook bekent, de zonden van die tijd waren met name liegen en vloeken en lasteren. Terugziende op die jaren van zijn leven, zegt hij, er is heel wat voor nodig om een mens een christen te maken. Want als het erop aankomt, is ieder mens een dwaas. Ja, de grootste dwaas. De meest onbezorgde dwaas. De meest eigenwijze dwaas. Iemand die niet van zijn dwaasheid wordt afgekeerd, dan alleen wanneer zijn hart gebroken wordt. David was een van die dwazen. En ik was er ook een. Ik was de grootste van allemaal. Dat is zijn eigen getuigenis. In 1649, dan is hij 21 jaar oud, trouwt hij met een vrouw waarvan we de naam niet eens weten. Ook iemand van armoedige afkomst. Hij schrijft er zelf van, deze vrouw en ik kwamen samen zo arm als arm maar zijn kan. Terwijl we geen andere huishoudelijke dingen hadden dan een schotel en een lepel. In 1650 wordt het eerste kind geboren en dat is de bekende Mary Bunyan, de blinde dochter van John en zijn vrouw. En het is vooral dat blinde kind dat direct al, maar heel zijn leven lang in Bunyan steeds de teerste gevoelens heeft wakker geroepen. In die tijd begint ook een inwendig conflict zich af te spelen. En dat wordt mee veroorzaakt doordat zijn vrouw, die dan zo weinig meebracht, omdat ze ook van zo arme afkomst was, toch iets heel bijzonders heeft meegebracht uit haar ouderlijk huis, dat in het leven van Bunyan van de grootste betekenis is geworden. Zij bracht mee twee boeken als een geschenk van haar vader. Twee godsdienstige geschriften. En Bunyan en zijn vrouw maakten het tot een gewoonte om daar met elkaar in te lezen. De een las de ander voor. En daarbij zien we dat Bunyan boven vele van zijn tijdgenoten het voordeel had dat hij inderdaad lezen kon. Want nu, het lezen van die boeken heeft in zijn ziel een begeerte naar een ander leven gewekt. Verder kwam hij nog niet dan alleen op dat moment de begeerte naar een ander leven. De begeerte naar een rein geweten. En de begeerte om op een zuivere manier te kunnen spreken. Want ik zei het u al, zijn zonden waren met name de zonden van de tong. Lasteren, liegen, vloeken. Hij begon toen ook in die tijd naar de kerk te gaan, trouw. Tweemaal op een zondag. Maar dat was nog allemaal geen bewijs dat er nou ook in zijn hart een wezenlijke verandering was gekomen. Later zegt hij er zelf van, kom, de bekering tot God is heus niet zo gemakkelijk en zo simpel als sommigen ze u willen voorstellen. En hij heeft het later zelf zo gezien dat de ploeg erin moest. De akker van zijn hart was een braakliggend terrein en daar moest de ploeg in. Hij ging wel naar de kerk, maar hij schrijft er zelf van, en we weten veel van Bunyan uit zijn eigen mond en uit zijn eigen pen, want hij heeft zijn leven zelf beschreven. Maar hij zegt er zelf van die periode waarin hij zo getrouw naar de kerk ging. Hij ging naar de kerk en uit de kerk ging hij naar huis. Hij at zijn maaltijd. Hij schudde de preek uit zijn hoofd en hij ging weer terug naar de spelen waar hij zo verzot op was. En dan zijn het juist die spelen, die vermakelijkheden, waardoor het conflict in zijn binnenste verscherpt wordt. Tijdens zo'n spel op een zondagmiddag, want dat deed hij op zondagmiddag, werd als het ware tot hem gezegd, hij verstond het alsof er een stem tot hem sprak, wilt ge uw zonden loslaten en naar de hemel gaan, of uw zonden houden en naar de hel gaan. En daar was hij diep van ontdaan. Hij probeerde het voor zijn kameraden met wie hij speelde te verbergen. Hij probeerde de stem van zijn geweten tot zwijgen te brengen en ervan los te komen. En hij zocht zijn vermaak weer op. Want, zo dacht hij, als het zo met mij staat, dan ben ik toch wel diep ellendig. Ik ben ellendig als ik mijn zonde loslaat. Maar ik ben ook ellendig als ik ze volg. Ik kan toch alleen maar verdoemd worden. En als dat dan toch zo moet zijn, dan kan ik net zo goed voor vele zonden als voor weinige zonden verdoemd worden. En toch kon hij zijn geweten niet tot zwijgen brengen, wat hij ook probeerde. En hij begon zich te schamen. Hij begon zich te schamen voor de manier waarop hij praatte. En eens verzucht hij dat hij weer zou willen kind te mogen zijn, opdat zijn vader hem opnieuw zou kunnen leren praten, maar dan zonder vloeken. En dan neemt hij zich ook voor om zijn leven te gaan beteren. Hij doet dat met de daad, met allerlei krachtsinspanning, probeert hij zijn leven te verbeteren en dan denkt hij dat hij God met dat verbeterde leven kan behagen. Toch, zegt hij zelf, wist ik in die tijd niets van Christus af. En toch kon hij er in die tijd ook niet toe komen om al zijn zonden af te leggen. Hij blijft zich met verschillende van zijn dorpsgenoten vermaken met allerlei spelen, bijvoorbeeld het klokkenluiden. Maar zo vertelt hij zelf, op een gegeven moment was hij zo bevreesd geworden dat die klok naar beneden zou vallen en op hem zou terechtkomen en dan zou hij plotseling met de dood in aanraking komen. Zijn zonden worden hem op die manier steeds weer in alle felheid voor de aandacht gebracht. En dan behaagt het God om door te werken. Bij de uitoefening van zijn beroep komt hij in Bedford, in een arme buurt in die stad. En daar ziet hij 3 of 4 vrouwen in de zonneschijn zitten. En als hij daar is en als hij daar zijn werk doet, dan hoort hij die vrouwen spreken over de wedergeboorte. Over het werk Gods in de harten. En hij constateert dat die vrouwen over dat onderwerp spreken met kennelijke vreugde. En als hij er naar luistert, dan wordt hij diep verootmoedigd, want hij beseft dat hij totaal vreemd is aan de dingen waar zij het over hebben. En hij beseft dat heel zijn godsdienstig leven vreemd is aan dat levendmakende werk van de Heilige Geest. En zo wordt hij ervan overtuigd dat hij de wedergeboorte mist. En dat besef wekt in zijn hart ook de begeerte om steeds weer opnieuw die vrouwen op te zoeken, om haar te horen spreken over de dingen die hij niet kent en waar hij toch zo graag meer van wil weten. En zelf gaat hij ook hoe langer hoe meer over het woord Gods mediteren. Vol verlangen is hij nu om zelf ook die weg des levens te leren vinden. Hij begint het woord van God te lezen en op een andere manier te verstaan. Maar ondertussen heeft hij tijden waarin de vrees hem overvalt dat de tijd der genade voor hem voorbij is. Totdat hij moed mag scheppen uit het woord, nog is er plaats. En dan begint hij sterker dan ooit tevoren te bidden dat Christus zich aan hem wil openbaren. Hij is nu ook teerder van geweten dan ooit tevoren in zijn leven. En dan laat de Heere hem iets zien van zijn liefde en van zijn barmhartigheid. En dan gelooft hij dat er voor zijn zonden toch ook nog vergeving mogelijk is. En reeds die wetenschap geeft hem zo'n onuitsprekelijke troost dat hij er zelf van zegt dat hij er wel met iedereen over had willen praten, zelfs met de kraaien die hij onderweg passeerde. Intussen heeft hij zich aangesloten bij de gemeente in Bedford waar John Gifford dominee was. Die vrouwen die middel geweest zijn om zijn ogen te openen voor het feit dat hij de waarachtige wedergeboorte miste, behoorde bij de gemeente van die dominee John Gifford. En zij spraken met hem over deze ketellapper uit Elstow. En zodoende kwam er ook contact tussen die predikant en Bunyan. En hij heeft zich bij die gemeente ook aangesloten. In die tijd wordt hij ernstig beproefd. Beproeving met name ten aanzien van de vraag hoeverre hij nu deel heeft aan Gods genade. En in die tijd leest hij Luthers werk, zijn commentaar op de Galatenbrief. En dat boek wordt voor hem een spiegel. En dan ziet hij in die bladzijde van Luthers commentaar op de Galatenbrief dat er een ander geweest is die in diezelfde weg van worstelingen en strijd hem al is voorgegaan. Luther zelf. En dan schept hij moed, om het maar zo te zeggen, uit het behoud dat God aan Maarten Luther gegeven heeft. Maar dan komt de hevigste aanvechting van zijn leven. Want dan wordt hij in innerlijke zielsconflicten steeds weer door de boze aangespoord om Christus te verkopen in ruil voor de dingen van deze wereld. En iedere keer weigert hij. Maar toch zinkt hij al dieper weg in het gevoel van wanhoop en moedeloosheid. En dan begint hij hoe langer hoe meer zijn zaak als een hopeloze zaak te zien. En hij zegt er zelf van dat in die tijd zijn leven als het ware zo was. Als ik dan sterven moet, en hij vreesde het. En hij vreesde ook te moeten sterven onder de toorn Gods. Maar hij zegt, als ik dan sterven moet, dan zal men toch van mij zeggen, hij stierf aan Christus voeten in gebed. Maar dan hoort hij, als het ware opnieuw een stem uit de hemel, deze zonde is niet tot de dood. Er is toch nog een mogelijkheid voor hem om behouden te worden. En als hij dan al het verlangen van zijn hart en al de vrees van zijn ziel aan de Heere voorlegt, dan zegt de Heere hem uit Jeremia, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En dat verandert zijn hele toestand. De Heere spreekt tot zijn ziel, mijn genade is genoeg. En meer hoort Bunyan niet. Mijn genade is genoeg. En juist omdat hij die woorden niet volledig hoort, krijgt hij er weer bestrijding op. Want hij heeft geen erg gehad in het woordje u. Mijn genade is u genoeg. Totdat zijn ogen ook voor dat heil, dat zo heel persoonlijk aan hem geschonken wordt, opengaan. Kent hij dan Christus? Hij zegt zelf nog niet. En dat is dan de volgende worsteling in zijn leven. En dan vindt hij jou vast in het woord die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En hij zegt, ik heb nog nooit met de duivel over een tekst zo zwaar gevochten als over dat woord. Want de duivel wilde hem het ontnemen en hij kon het niet loslaten. En tenslotte heeft het dan God behaagd om zijn zoon in zijn ziel te openbaren. En dan roept hij uit, o Christus, o Christus. Er was niets dan Christus voor mijn ogen. Nu kon ik van mijzelf afzien. Nu kon ik op hem zien. Alles wat hij tevoren van de Heere ontvangen had, zo zegt hij zelf, dat was eigenlijk maar klein geld. Vergeleken bij de schatten van goud en van zilver die hij nu in Christus ziet. Christus was een dierbare Christus voor mijn ziel die nacht. En ik kon nauwelijks in bed blijven dankzij de vreugde en de vrede en de overwinning. Dat alles speelt zich af voor 1655 en dan beginnen de schaduwen in zijn leven te vallen. Eerst sterft zijn vrouw en hij blijft met 4 kleine kinderen achter. Dan sterft dominee Gifford en is hij zijn geestelijke leidsman kwijt. En die Gifford is eigenlijk de evangelist uit de christenreis. Want via deze evangelist ontvangt Christen dus de tijding van het licht dat schijnt en de enge poort waar hij heen moet vluchten enzovoort. Wel nu, zo is deze predikant als het ware de evangelist voor Bunyan zelf geweest. Maar terwijl hij zo in deze beproevingen verkeert en terwijl de schaduwen in zijn leven vallen, gaat de Heere hem ook oog geven voor de taak die hij voor hem weggelegd heeft. Hij heeft hem nu voorbereid. Hij heeft hem nu ook in een zekere zin al toebereid. En als dan de gemeente vakant wordt, dan wordt er een beroep op hem gedaan of hij niet een stichtelijk woord wil spreken. Met vrees en beven voldoet hij aan dat verzoek. En dat wordt het begin van zijn loopbaan als prediker. In die tijd begint hij ook te schrijven. Een van de eerste werken van zijn hand is het werk over de wet. De wet en de genade. Maar de vijand zit niet stil. Het is alsof de duivel er erg in heeft dat deze man door de Heere gebruikt gaat worden om zijn rijk grote afbreuk te doen. En zodoende heeft de duivel allerlei laster over hem laten verspreiden. Bunyan is er niet van streek geraakt. Want hij heeft, te midden van al die laster die over hem uitgegoten wordt, het geweten, alles, ik ben niet meer dan wat de zonde van me heeft overgelaten. Maar wel heeft die laster die over hem uitgegoten werd hem met des te meer kracht vervuld om vijand te zijn van alles wat maar naar antinomianisme zweemt. Hij werd beschuldigd van ontrouw, van overspel en van allerlei andere dwaasheden, van hekserij en noem maar op. Maar hij heeft met al zijn kracht de hele rest van zijn leven gestreden tegen die vervloekte ketterij van het antinomianisme. En hij heeft gezien de schoonheid en de rijkdom van een heilig leven voor God. Intussen heeft ook zijn preekwerk zich uitgebreid. Behalve in die gemeente in Bedford werd hij gevraagd in de omgeving om daarvoor te gaan. Soms in een boomgaard, soms in een boerderij, soms in een schuur. En overal waar hij de gelegenheid kreeg, ging hij het woord Gods verkondigen. Hij is zelfs bisschop Bunyan genoemd, vanwege zijn vele rondreizen. Zijn prediking was altijd eenvoudig. Trouwens, zijn werken zijn ook eenvoudig. Hij sprak de taal van de Bijbel. En hij sprak uit ervaring. Hij preekte wat hij voelde en hij voelde wat hij preekte. En daarbij ging het hem om het behoud van zondaren. Iemand heeft van hem gezegd, hij preekte altijd met de eeuwigheid voor ogen. In 1660 komt er een verandering politiek in Engeland. En dan komen de koningen weer op de troon. En dat betekent dat er een moeilijke tijd gaat aanbreken voor de zogenaamde independenten. Dat zijn die mensen die bij kerken horen die van de kerk van Engeland zijn afgescheiden. Of dat nu baptisten waren of dat nu op een andere manier onafhankelijke en afgescheidenen waren. Zij werden niet geduld. Het gebedenboek werd weer verplicht gesteld. En bovendien als je niet bij de kerk van Engeland hoorde dan kreeg je geen vergunning van de koning om te preken. Als Bunyan een keer moet voorgaan in een boerderij volgens afspraak, dan wordt hij van tevoren gewaarschuwd dat men op de hoogte gekomen is van plannen. De politie zal hem gaan arresteren. Maar Bunyan wil toch de dienst houden. Want hij is bang dat als hij de wijk neemt, dit schade aan het evangelie zal doen. Maar de dienst is nog maar net begonnen of de politie komt binnen en hij wordt gearresteerd en dan begint zijn gevangenisleven. En dat zal met een aantal onderbrekingen 12 jaar duren. Hij zou wel vrijgelaten kunnen worden als hij maar wilde beloven dat hij nooit meer in kerkdiensten zou voorgaan, maar dat weigerde hij. En alle verzoeken van zijn kant en van de kant van vrienden en vooral ook de verzoeken van zijn tweede vrouw met wie hij intussen getrouwd is, hebben niets uitgehaald. In de gevangenis heeft hij met name last van twee dingen. De zorg voor zijn gezin, dat in armoede achterblijft. Hij heeft nog wel contact met zijn vrouw en kinderen, want ze mogen hem bij tijden ook wel bezoeken. Maar toch drukt hun lot hem zwaar en vooral het lot van zijn blinde dochter Mary. De scheiding van zijn vrouw en van mijn vrouw en arme kinderen is vaak voor mij geweest als het aftrekken van het vlees van mijn beenderen, schrijft hij. En het tweede waar hij onder leed, dat was vrees. Want men had hem zo af en toe ook gedreigd, dat als hij nou niet dat wilde beloven dat hij niet meer zou preken, het niet met gevangenis zou eindigen, maar dat men hem op het schavot zou brengen. En hij zag zich bij tijden al de ladder van het schavot beklimmen. en de vrees was zijn metgezel. Totdat hij, zoals hij zelf zegt, zijn zaak in Gods handen kwijt kon. En dan krijgt hij zo'n vertrouwen en zo'n vast geloof dat hij zegt, als God dan niet tussen beiden komt, dan zal ik desnoods geblinddoekt de eeuwigheid inspringen. Het zij zinken of zwemmen, het zij hemel of hel, Heer Jezus, als u mij wilt opvangen, doe het dan. En zo niet, dan zal ik het nog wagen in uw naam. En vanaf dat moment had de gedachte aan het schavot en aan de dood voor hem geen enkele verschrikking meer. Intussen laat de Heere zich in zijn gevangenschap ook niet onbetuigd. Want hij mag daar niet alleen voor zichzelf bij tijden de gunst van de Heere ervaren. Maar de Heere geeft hem ook daar gelegenheid om af en toe het woord te mogen bedienen voor zijn medegevangenen. Hij heeft veel gestudeerd ook in de gevangenis. Zij het dan dat hij maar weinig boeken tot zijn beschikking had, maar de Bijbel heeft hij uit zijn hoofd geleerd, zo ongeveer. En als hij daar gepreekt heeft, dan is het niet zelden gebeurd dat die gevangenisspreken later in zijn eenzame cel weer uitgegroeid zijn tot boeken. En verschillende van de 60 boeken die hij geschreven heeft, zijn in de gevangenis ontstaan. 6 gedurende de eerste jaren, eerste 6. Nee, 9 gedurende de eerste 6 jaren van zijn gevangenschap. En in de laatste periode van 6 jaar nog eens een keer 2. Beroemdste van die gevangenisboeken is zijn eigen levensbeschrijving. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Een boek waarin hij zijn eigen leven beschrijft tot het jaar 1666 toe. Als het jaar 1672 aanbreekt, er is de gemeente waar hij lid van geweest is in Bedford nog steeds of opnieuw vakant. Ze hebben een opvolger gehad van dominee Gifford, maar die opvolger is ook overleden. En terwijl Bunyan nog in de gevangenis zit, wordt hij door de gemeente als predikant beroepen. Hoe ze zo iemand kunnen beroepen, dat vraagt men zich ook af. Of het moet wezen dat dat van de kant van die gemeente ook een geloofsdaad geweest is. En inderdaad, het duurt ook niet lang meer of hij wordt vrijgelaten. En dan wordt hij predikant in die gemeente waar hij ook zelf lid is geweest. Als we het hebben over de opvattingen van Bunyan, de theologische opvattingen, dan kunnen we ronduit en voluit zeggen dat hij een Calvinist was. Een echte Calvinist. En we moeten erbij zeggen dat hij een Baptist was. Zij het dan een zeer mild en een zeer gematigd baptist. Eigenlijk maakte men er in de gemeente waarin hij diende weinig praat over. Over het standpunt van de volwassen doop of van de kinderdoop. En Bunyan heeft er ook altijd voor gewaarschuwd tot op zijn sterfbed toe nog om van dat punt nooit een twistpunt te maken. Om het op de spits te drijven. Hij heeft gezegd, de doop is een scheidsmuur tussen de kerk, tussen de heiligen en de wereld. Maar het moet geen scheidsmuur worden tussen heiligen en heiligen. Na de jaren van zijn bevrijding uit de gevangenschap in 1672 gaat Bunyan ook af en toe naar Londen om te preken. En altijd trok hij grote aantallen hoorders. In 1676 komt hij weer in de gevangenis terecht. Nu maar voor 6 maanden. Want de vergunning voor hem om te preken was herroepen en toch bleef hij preken. En in die tweede gevangenisperiode schrijft hij de Christenreis. Als hij het manuscript klaar heeft, dan legt hij het aan een aantal vrienden voor, omdat hij eigenlijk zelf niet weet of hij het uit zal geven of niet. Het is toch voor hem en voor zijn eigen gevoel min of meer ook een vreemd boek. Een allegorie, zoals we dat noemen. Beeldspraak. En hij weet er eigenlijk zelf niet goed raad op. Het is hem heel makkelijk afgegaan, het schrijven van dit werk. En hij heeft zijn hart erin kunnen leggen. Maar als het nu op publicatie aankomt, dan weet hij zelf niet goed te kiezen. Trouwens, onder zijn vrienden zegt de een, dat moet je publiceren. En de ander, die raadt het hem af. Ten slotte, het wordt gedrukt. Maar pas in 1678, Dus een aantal jaren nadat het geschreven is. En dan blijkt dat dit geschrift veler harten inwint. U kent het boek. Het beschrijft de geestelijke ervaringen van Christen die vlucht uit de stad des verderfs en die op weg is naar het hemels Jeruzalem. En de dingen die hij onderweg meemaakt, vanaf het moment dat hij de stad des verderfs ontvlucht tot op het moment dat hij binnenkomt in de hemelse stad, alles van de poelmoedeloosheid en van de enge poort en van het huis van uitlegger en van het paleis lieflijkheid en van de heuvel moeilijkheid en het dal der verootmoediging en het dal van de schaduw des doods en de lieflijke bergen en het land Beula en al die dingen. Bunyan beschrijft het en veel is erin van zijn eigen ervaringen. Het is eigenlijk een tweede levensbeschrijving. Nu niet letterlijk, zoals in genade overvloeiende, dat is overeenkomstig de werkelijkheid. Maar nu, als het ware in wat vrijere vorm, heeft hij toch ook weer zijn levensweg beschreven. En verschillende personen die in de christenreis voorkomen, zijn mensen die hij in levende lijven gekend heeft. Ik noemde u al het voorbeeld van evangelist. Sprekend in deze allegorie zijn ook de namen die Bunyan gebruikt. De namen van plaatsen en de namen van bepaalde personen die Christen op zijn weg ontmoet. Bij oogmerk, hypocriet, Demas. En dan de mensen die al in begin met hem meegaan, gezeggelijk. Alleen de namen al verklaren wat voor karakter ze hebben. Wat dat betreft was hij ook een meester. Die diep inzicht had niet alleen in het zielenleven en in het geestelijk leven of in wat er op lijkt of in wat er dichtbij komt, maar die het ook niet alleen kan zien, maar ook kan zeggen. En op zo duidelijke manier kan zeggen dat hij het soms in een enkel woord, in een enkele naam al weet uit te drukken. Een vervolg op de christenreis, althans zo was het bedoeld, was het leven en sterven van Meester Kwaad. Een boek dat precies van het tegenovergestelde getuigt als de christenreis. Want nu gaat het over het leven en het sterven van iemand die op weg is naar het verderf. Maar dat boek is nooit zo'n succes geworden. En toen heeft Bunyan een ander vervolg op de christenreis geschreven. De christinnenreis. Dat boek lijkt veel op de christenreis. Dezelfde plaatsen komen erin voor. Christinnen moet met haar kinderen, want zij neemt haar kinderen mee op reis, dezelfde weg afleggen. En ze komen ook bij uitlegger en ze maken ook kennis met verschillende van dezelfde figuren als waar Christen mee kennis gemaakt heeft. En toch is dit boek anders dan het eerste. Het is minder gewelddadig. Het is lieflijker. Het is, je zou bijna zeggen, hier en daar ook wat evangelischer. Er is ook minder avontuur in en meer gesprek. Er is wat minder ervaring in, maar misschien toch ook wat meer theologie. En vooral in de christinnenreis heeft Bunyan zijn karakters in twee groepen uiteen laten vallen. Afgedacht nog van christinnen of christiana. En barmhartigheid die met haar meegaat en die later met haar oudste zoon Matthäus trouwt, zijn er de zwakke figuren, de twijfelaars, de vreesachtigen, de wankelmoedigen, die altijd bestreden worden en die bijna niet verder kunnen op de weg des levens en die hier bezwaren zien en die daar bezwaren zien. En die zo vreselijk tegen die doodsjordaan opzien, de kleinen, om ze maar zo te noemen. En daartegenover tekent Bunyan de anderen, de helden, de geloofshelden, de strijdvaardigen, de sterken, grootmoedig en nog weer anderen ook. Maar hij laat zien dat ze beiden behouden worden. Als een van die wankelmoedigen die zoveel vrees voor de dood gehad heeft bij de doodsjordaan komt, dan is juist op dat moment het water zo laag dat ze zonder moeite de overkant bereiken kan. En zo tekent hij weer werkelijkheden die er zijn in het leven van Gods kinderen. Want er zijn er die vreselijk vrees voor de dood hebben en die veel leven lang bedrukt en doodbrakende zijn en die soms toch op hun sterfbed nog heel makkelijk kunnen heen gaan. In 1682 schreef Bunyan zijn derde beroemde werk. En met beroemde werken bedoel ik in de eerste plaats dus de Christenreis met het vervolg de Christinnenreis. In de tweede plaats dat levensverhaal, genade overvloeiende. En het derde beroemd geworden werk, de Heilige Oorlog. En dat laat zien op een heel andere manier het werk van God in de mens. Uitvoeriger dan de Christenreis. Het vereist ook een wat dieper inzicht. In 1680 was Engeland ver afgeweken. De bloeitijd van het puritanisme was voorbij. Allerlei zonden werden getolereerd. De prediking was niet meer zo krachtig als een 20, 30, 40 jaar daarvoor. Allerlei ongerechtigheden namen hand over hand toe. En Bunyan is daar zeer bezorgd over. In 1684, een jaar voor zijn dood, schrijft hij: bekering is een zeldzaam woord in deze tijd. En toch is het zonder twijfel waar dat als dat gemist wordt, alle dingen van kwaad tot erger zullen voortgaan. En wat het meest betreurd moet worden, schrijft hij in die tijd, is dat de zonde door de gewoonte geen zonde meer is. Bunyan heeft in die tijd niet alleen zorgen over Engeland, maar hij heeft ook grote zorgen over Gods volk. Waar is de man, schrijft hij, die nog ijvert voor heiligheid? En ik heb gedacht dat een van de redenen waarom we niet beter zijn, is omdat God ons niet meer zuivert. Aan het eind van zijn leven schrijft hij nog 6 nieuwe boeken. En na zijn dood worden er nog 16 manuscripten van inmiddels door hem geschreven boeken gevonden. Hij was geen getraind theoloog. Ik bedoel, hij had geen opleiding gehad aan een of ander predikanteninstituut. Hij was niet zoals velen van de puritijnen in zijn tijd waren, want er waren velen die een gedegen opleiding gehad hadden en die meesters waren in de klassieke talen en in het verstaan van de kerkvaders enzovoort. Bunyan heeft dat nooit gehad. Zijn bron is eigenlijk en voornamelijk Gods eigen woord geweest. En het werk van Gods geest in de harten, in zijn eigen hart en in de harten van andere kinderen Gods. Hoewel hij geen getraind theoloog was en hoewel hij niet kon bogen op een gedegen opleiding, zegt toch de beroemde John Owen van hem: ik zou graag al mijn geleerdheid geven in ruil voor de bekwaamheid van die ketellapper om het hart te raken. In 1688 op reis naar Londen, op zoek naar een uitgever voor een nieuw boek, De Waarde van de Menselijke Ziel, passeert hij een plaatsje waar hij een twist bijlegt tussen een vader en een zoon, maar dan onderweg verder wordt hij overvallen door een geweldige regenbui. Hij vat kou, hij wordt ziek en na een ziekbed van 10 dagen sterft hij. Een van zijn laatste woorden was: geen zonde tegen God kan klein zijn, want het is een zonde tegen de grote God van hemel en aarde. Maar als de zonde een kleine God uit kan vinden, dan kan hij ook gemakkelijk kleine zonden uitvinden. En zo had Bunyan het niet geleerd. Hij had geleerd dat hij voor geen enkele zonde verontschuldiging kon vinden voor het heilig recht van God. En hij had geleerd dat er maar één weg was om van de zonde verlost te worden. En hij heeft het getekend in de Christenreis. Dan moet de zondaar met het pak op de schouders bij het kruis van Christus terechtkomen. En dan kan alleen dat gekruis, die gekruisigde hem verlossen van alle zonde en ongerechtigheid. En Bunyan heeft het geleerd in zijn leven dat geen enkele zonde klein is. Want dat het zonden zijn tegen een heilige en vooral een goeddoend God. Hij heeft ook geleerd dat genade overvloedig is. En die overvloedige genade heeft de Heere hem geschonken. En hij heeft ervan mogen spreken. Ik geloof dat als je naar een thema zoekt voor al het werk van Bunyan, dat je zeggen mag, hij was een prediker van de genade Gods. Een prediker van Gods genade in Christus. Ik ben begonnen met het lezen van 1 Korinthe 1. Nou, dat is dan in het leven van Bunyan inderdaad waar. Hij was ook van geringe komaf, ook in aards opzicht. En hij was ook in dit opzicht van geringe komaf, dat hij een zondig mens was. Maar door God uitverkoren. Niet vele edelen, niet vele rijken naar het vlees, naar de wereld. Maar het verachten en het onedelen, dat heeft God uitverkoren. Opdat hij het rijke en het geëerde beschamen zou. Maar dan ook, dat laatste uit dat hoofdstuk. Dat Christus geworden is tot wijsheid en gerechtigheid. En heiligheid en verlossing. En die Christus heeft hij na veel worsteling mogen kennen. En die Christus heeft hij mogen preken. En de genade van die Christus heeft hij mogen uitstallen. Zonder beperkingen. Zonder schroom. Zijn geschrift, het ene wat meer dan het andere. Maar ze ademen steeds de geest van de overvloedige genade Gods in Christus. Ik moest denken aan wat ik eens las van een arme vrouw in vroege tijd. Ergens uit Amerika. Die in haar armoede eigenlijk alleen maar dingen gezien had waar al gebrek aan was. En op een gegeven moment wordt ze meegenomen door iemand. En is ze al oud geworden. En dan kan ze voor het eerst van haar leven de oceaan zien. En ze staat in stille verwondering te kijken naar dat uitgestrekte water. En ze zucht en ze zegt, eindelijk is iets waar geen gebrek aan is. Ik geloof dat Bunyan in een zekere zin iets heeft van die vrouw die gezien heeft dat er wel aan alles in zijn leven gebrek was. Toen hij de genade Gods ging aanschouwen, dat hij toen in zijn ziel gezegd heeft, eindelijk iets waar geen gebrek aan is. Waar overvloed van is. En uit die overvloed heeft hij het in zijn gemeente en buiten zijn gemeente, in de gevangenis en in zijn geschriften mogen verkondigen. De rijke, volkomen genoegdoening van het offer van Christus en de eeuwige kracht die er in het bloed van Christus is. Want nu, we zullen in de loop van de komende weken belevende welzijn wat meer onze aandacht gaan geven aan dat ene werk van Bunyan, de Heilige Oorlog. Maar voor zover u het nog niet wist, misschien heb ik wel dingen gezegd die u wel al lang wist. Als u de levensbeschrijving van hemzelf gelezen hebt, dan zijn er dus dingen vanavond ook gehoord die u daar met eigen ogen kunt lezen. Maar om in ieder geval toch een klein beetje een indruk te weten van wie dan de schrijver is en wat Gods genade in zijn leven tot stand gebracht heeft en hoe hij tot die bekwaamheid gekomen is, dacht ik dat het nuttig kon zijn om vanavond u deze dingen voor het eerst of opnieuw voor de aandacht te brengen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 98, het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. verder gaan. Ik stel voor dat we zingen Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk? 89, vers 7. Ik weet niet of het zo zal zijn dat er ook vanavond nog vragen gesteld worden. Het onderwerp is enigszins anders natuurlijk dan we tot nog toe gehad hebben. Dat was een bijbelgedeelte of een gedeelte uit de belijdenis. Of daar kwamen soms wel meer dan één bijbelplaats bij ter sprake. Vanavond was het, je zou kunnen zeggen, meer een beetje een historisch geheel. Een stukje kerkgeschiedenis. Maar niettemin, er kunnen ook vanavond natuurlijk nog vragen zijn die daarbij gesteld kunnen worden. Misschien is het goed als ik toch eerst nog even een paar dingen zeg over de Heilige Oorlog en over de manier waarop we dat met elkaar zullen gaan behandelen. Het lijkt mij goed dat, dat is natuurlijk niet verplicht, daar heers ik niet over, daar heb ik ook niks over te zeggen. Maar het lijkt mij toch wel goed als u van tevoren toch even vast wat gelezen hebt in dat boek. Dat gedeelte dat aan de orde zal komen. Nou kan ik dat van tevoren niet aankondigen. Ik weet ook niet hoe ver we zullen komen. Dat moeten we maar van keer tot keer zien. Maar dat u een klein beetje van tevoren dus een aantal bladzijden leest. Dus dat u het boek hebt of aanschaft of leent of hoe dan ook. Er zijn verschillende uitgaven van de Heilige Oorlog. Er is een uitgave van Groen uit Leiden. Dat is niet zo'n mooie uitgave, maar wel behoorlijk goedkoop. Er is een veel mooiere uitgave met platen van, ik denk van Menema in Delft. Dat is inderdaad een luxe uitvoering. Maar het gaat, tenminste in de eerste plaats, om de bruikbaarheid van het boek. Het gaat erom dat het een juiste uitgave is. En dan lijkt het me het beste dat we maar zien van wat toepassingen maken. Hoe dat gaat, dat moeten we in de praktijk uitvinden. Mocht iemand belangstelling hebben om behalve de Heilige Oorlog ook meer van Bunyan te lezen, dan kan dat natuurlijk ook. Want al zijn werken zijn ook in het Nederlands uitgegeven en er is een uitgave van 3 kloeke delen waarin al zijn werken te vinden zijn. Dus dan hebt u voorlopig stof genoeg. Dan hebt u niet alleen de Heilige Oorlog en de Christenreis, maar ook de Christinnenreis en zijn bekeringsgeschiedenis en levensbeschiedenis. Maar ook zijn dogmatische werken en zijn uitgewerkte preken. En daar zijn toch ook heel wat kostbare werken bij, dat ik genoemd heb over de wet en de genade, de kostbaarheid van de ziel, de voorbeden van Christus, het water des levens. Nou ja, wat is er allemaal niet meer over de verwerping? Het leerstuk van de verwerping heeft hij geschreven. Hij heeft geschreven de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom en de gelijkenis van Lazarus en de rijke man. Te veel om op te noemen. Maar misschien zijn er over wat ik vanavond gezegd heb ook nog een aantal vragen te stellen. Ja, Van der Laan. Ja.
Dat is dus voor jou niet gehoord als soldaat.
Goed, er wordt gevraagd naar het verschil tussen bijvoorbeeld een man als Bunyan en Calvijn, die ongetwijfeld allebei hun eigen plaats in het Koninkrijk Gods hebben ingenomen. Nou, kun je natuurlijk denken aan een woord van de schrift. Ik denk aan wat we lezen in bijvoorbeeld 1 Petrus 2, waar het gaat over dat gebouw dat opwast tot een heilige tempel, en waarvan de stenen levende stenen zijn. En u weet wel, als je een gebouw bouwt, of dat nou een huis is, of een kantoor, of een school, dan hebben niet alle stenen eenzelfde functie, en ze zijn ook niet allemaal net eender. Er zijn stenen die je ziet omdat ze in de muur zitten aan de buitenkant. En er zijn ook stenen die aan de binnenkant verwerkt zijn. Er zijn grote stenen en kleine stenen en mooie stenen en gewone stenen in verwerkt. Wel, dat is in dat geestelijke gebouw ook. Maar het is wel zo dat elke steen zijn van God gegeven plaats heeft ontvangen. En dat is ook met degene die door de Heere geroepen en bekwaamd worden om leiding te geven in zijn kerk. Die moeten niet aan elkaar gelijk zijn, want de Heere maakt ze verschillend. En de Heere geeft ze ook een eigen plaats en een eigen taak en een eigen opdracht. Dat zegt Paulus in bijvoorbeeld Efeze 4 ook. In Efeze 4 lees je dat de verhoogde Christus gegeven heeft sommigen tot profeten, anderen tot evangelisten, andere tot herders en leraars, maar ze zijn allemaal gegeven met dat ene doel voor ogen, de volmaking der heiligen, het werk der bediening, de opbouw van het lichaam van Christus. Calvijn hoort daarbij, in zijn tijd, in de tijd van de reformatie, toen de kerk zat in het diensthuis van Rome, en toen er nog maar net eigenlijk een beweging op gang gekomen was door Maarten Luther, waardoor het evangelie herontdekt was. En toen had de Heere een man als Calvijn nodig, althans hij had hem nodig, hij wilde hem gebruiken. En hij heeft die man ook bekwaamheid gegeven. Heel zijn levensgang is ook onder de voorzienigheid Gods gegaan zoals het gegaan is. Hij heeft eerst rechten gestudeerd en hij was een jurist, hij was een man met een scherpe geest. Hij kon de dingen goed ontleden, door de dingen heen zien. En dat had de Heere, dat was toen nodig in die tijd. Iemand die de dingen scherp kon zien en scherp onder woorden kon brengen en duidelijk kon formuleren om de leer zuiver te stellen. Dat was denk ik het eerste waar het in het leven van Calvijn om ging. Hij leefde en de kerk leefde in een kerk, in een sfeer waarin de leer verduisterd was. En dat moest hersteld worden. En toen ging de Heere deze man gebruiken. En hij heeft hem bekwaamd om zeker bepaalde stukken van de christelijke, van de Bijbelse leer op zo'n manier te formuleren dat het na hem ook nooit meer verbeterd is. Dat is een merkwaardige zaak, een wonderlijke zaak, dat in 1500 zoveel op bepaalde punten van de leer er een man was die het zo kon zeggen en zo kon formuleren dat het na die tijd eigenlijk nooit meer verbeterd is. Dat is niet van alles. Calvijn heeft niet een inzicht gehad in al de stukken van de leer even scherp. Dat blijkt ook wel uit zijn eigen bescheidenheid dat hij op bepaalde bijbelboeken ook nooit een commentaar heeft willen en durven schrijven. Maar ten aanzien van de rechtvaardiging door het geloof, ten aanzien van de sacramentsleer, de tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal, de verbondsleer. Er waren toch juist op die punten waar het conflict met Rome zich toespitste, daar heeft Calvijn een bijzondere begaafdheid van de Heer ontvangen. Het gaat om de praktische theologie. Ik bedoel nou de beleving van het heil des Heren in het hart en het werk van de Heilige Geest in het hart. Ja, dan zijn er na Calvijn wel gekomen die, ik zeg niet, op een ander spoor zijn gegaan, helemaal niet, maar die wat hij eigenlijk begonnen is, hebben mogen voortzetten. En daar reken ik een man als Bunyan zeker ook bij. Dan zie je dat de Heere ook zulke mensen gebruikt. Mensen die dan helemaal geen opleiding gehad hebben, behalve de opleiding die hij hen zelf gegeven heeft door zijn Heilige Geest. Er is eens iemand geweest, dat is zijn voorganger in Bedford geweest. Ik meen dat dat John Burton was. Die heeft van Bunyan, toen hij in de gevangenis zat, gezegd, deze man heeft nooit een bijzondere opleiding gehad, maar hij heeft toch drie diploma's, ik vertaal het maar in het Nederlands, maar drie diploma's gehaald. En het ene was in de kennis van Christus. Het tweede in de kennis van het werk Gods in het hart. En het derde in de aanvechting van de vorst der duisternis. Daar had Bunyan nou bijzondere opleiding in gehad. En zodoende heeft de Heere hem ook willen gebruiken, ook tot opbouwing van het lichaam van Christus, ook tot onderwijs van de gemeente. En ja, zo is ook zijn werk van grote betekenis geweest in het Koninkrijk Gods. Als je ze met elkaar vergelijkt, dan zijn ze totaal verschillend. Totaal verschillend. Maar ze hebben dat ene werk samen mogen doen, de een op deze plaats en de ander op die plaats. En ja, dan kun de hand tot de voet niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Dan zijn ze allebei nodig. En ik geloof, ik heb gezegd dat Bunyan was een Calvinist. Ik weet niet in hoeverre hij op de hoogte geweest is van al de werken van Calvijn. Maar al is hij dan misschien voor een groot deel onbekend gebleven met veel van Calvijns publicaties, de Heilige Geest heeft hem een Calvinist gemaakt. He? Want hij kende net als Calvijn hetzelfde genadewerk in zijn hart. En hij heeft net als Calvijn geroemd in de soevereine genade. En in dat opzicht, ook al hebben ze elkaar nooit gekend, zijn ze volkomen één. Ja. Ja? Ja? Nou, daarom, ik zeg ook niet dat Bunyan of wie van zijn tijdgenoten, het zij in Engeland, het zij in Nederland, op een ander spoor overgegaan zijn. Ik zei zo pas, Bunyan heeft mogen voortzetten waar Calvijn al aan begonnen is. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van de leer van de Heilige Geest. En met name ook het spreken over de bevinding in het leven van Gods kinderen. Dat heeft bij Calvijn nooit die plaats gekregen die het bijvoorbeeld bij latere schrijvers gehad heeft. Dat was dus denk ik ook niet zozeer in de eerste plaats het punt waar het om ging in die tijd. Waar het om ging, dat was juist ook de verduistering van het evangelie in de kerk van Rome, op het punt van de sacrament, op het punt van de Bijbel, niet waar? Op het punt van de rechtvaardiging door het geloof en de enige voorbidding van Christus en al die dingen waar de kerk van Rome op zo duidelijke wijze in afgeweken was. En ik denk dat Calvijn's mogelijkheden, hoewel ze groot waren, toch ook beperkt zijn gebleven. En hij ook niet alles in één levenstijd heeft kunnen afmaken. Maar dat was ook niet nodig, want de Heere heeft hem gebruikt, maar anderen na hem ook gebruikt om zijn werk voort te zetten. Calvijn heeft bijvoorbeeld ook nooit een afgeronde studie over de leer van de toekomende dingen gegeven. Dat is ook betrekkelijk fragmentarisch gebleven, maar dat is in de komende generatie weer wel veel verder uitgewerkt. En zo geloof ik dat dat met de leer van de Heilige Geest ook was, en met de orde des heils enzovoort. Maar het is niet vreemd aan Calvijn. Je mag niet zeggen dat het een tegenstelling is. Dat heeft men wel willen beweren, dat er tussen reformatie en nadere reformatie of puritanisme, zoals je dat het in Engeland noemt, dat er een tegenstelling was en dat men eigenlijk in die nadere reformatie van het spoor van de reformatie is afgegaan en dat men het naar het innerlijk van de mens verschoven heeft. Ik vind dat onjuist. En het bewijst dat inderdaad Calvijn, zeker in zijn psalmencommentaar, ook die hele bevindelijke dingen naar voren brengt, is er het bewijs van dat het geen ander spoor is. Hè, wat er daarna op dit gebied gezegd is. De Bakker. Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou weet ik niet of ik het zo gauw kan vinden hoor. Voorin de Christenreis, daar staat een tekst uit Hosea. Daar heeft Bunyan zich dan ook maar op beroepen. Ja, nou, als u me dat nou van tevoren gevraagd had, dan had ik het wel kunnen aanwijzen, maar er staat ergens in Hosea: ik zal u door gelijkenissen onderwijzen. En hij heeft, denk ik, daaraan de vrijmoedigheid ontleend om het dan ook zo te doen. Niet al zijn werken zijn werken waarin hij gebruik maakt van symbolen. Dat doet hij met name in de Christen- en Christinnenreis en in de Heilige Oorlog en in een enkel ander werk. Maar veel werken, daar komt het ook helemaal niet in voor. Maar ik denk dat dat juist toch het aantrekkelijke is. Dat hij het in de Christenreis en in de Heilige Oorlog wel doet. Dat maakt ze ook zo leesbaar. In feite deed de Heere Jezus natuurlijk ook zoiets. De Heere Jezus, en niet alleen de Heere Jezus, je vindt het ook bij de profeten. De profeten gebruiken soms ook gelijkenissen. Denk maar aan Jesaja, die de gelijkenis van de wijngaard vertelt. Wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen? Gij, o huis Israëls, gij zijt die wijngaard. En je vindt het op andere plaatsen ook in de profeten. De Heer Jezus heeft natuurlijk als geen ander gebruik gemaakt van gelijkenissen, voorbeelden uit het dagelijkse leven, om daarmee geestelijke werkelijkheden onder woorden te brengen. En ze te verduidelijken. Ik weet wel, dat is niet alles wat je bij gelijkenissen kunt zeggen, want de Heere verbergt er ook wat in. Maar voor degene die oren ontvangen om te horen, zit er in die gelijkenissen een element van verduidelijking in. Als u of ik duidelijk moet maken wat bekering is, ja, ik grijp bijna vanzelf naar de gelijkenis van de verloren zoon. Omdat je het daar in een beeld voor de aandacht hebt. En nou, in die geest heeft Bunyan ook geschreven. Dat is taalkundig gezien niet vreemd, want er zijn veel meer schrijvers, ook wereldse schrijvers, die van allegorieën gebruik maken en die dat zo doen. Maar Bunyan heeft een bijzondere bekwaamheid van de Heere gekregen, dat is ook een gave, om het werk van Gods geest in het hart en het nabijkomende werk en het namaakwerk en al die dingen in de vorm van symbolen of beelden uit te drukken. En nog, als je thuis bent in dat boek en je hebt het gelezen en herlezen en nog eens herlezen, dan heb ik het voor mezelf vaak Ik moet me wel eens inhouden, maar anders zou ik veel meer illustraties uit de christenreis aanhalen om een bepaald punt uit de preek gewoon nog eens duidelijk te maken. Maar ik heb wel eens de gedachte dat de mensen dan kunnen denken, daar komt hij weer met de christenreis. Nee, dat zeg ik niet, maar dat gevoel heb ik wel eens. Omdat ik het dan ook niet duidelijker kan zeggen dan dat Bunyan het op die bepaalde plaats gezegd heeft. Maar die man nou die uit allebei de hoeken van zijn mond praat. Nou, dat is, meer hoef je toch niet, dan weet je precies wat voor iemand dat is. He, en dat is nou maar één voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk heel wat. En dus ik geloof niet dat dat verkeerd is. Op die manier geloof ik dat je de waarheid van de schrift nog dichter bij de mensen kunt brengen. Dan door middel van een betoog. Ik geloof ook dat de Heer zelf zich aanpast aan het bevattingsvermogen van ons mensen. Hij zelf buigt zich ook. En dan kom ik op een heel ander terrein, maar ik denk dat het toch met hetzelfde onderwerp te maken heeft. Maar doet de Heer in de sacramenten eigenlijk ook niet net zoiets? Dat hij vanwege onze grovigheid, zegt dan de belijdenis in artikel 34, en zwakheid. Vanwege onze grovigheid, ja, dat is niet grofheid, maar dat is stoffelijkheid. Wij zijn zo aards, we zitten zo aan het zichtbare vast. Nou, omdat we aan het zichtbare vastzitten en we eigenlijk alleen de dingen die we zien een beetje kunnen begrijpen, daarom buigt de Heere zich naar ons over en maakt hij ook gebruik van het zichtbare water om af te beelden de afwassing der zonde door het bloed van Christus. En hij buigt zich naar ons over en hij gebruikt het zichtbare brood, dat zichtbare gebroken wordt, om ons te onderwijzen in het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Christus. Dus de Heere maakt ook gebruik van tekenen, zo zijn sacramenten, tekenen. Die iets afbeelden, die iets voor ogen stellen. En daarom denk ik dat wat Bunyan gedaan heeft, je zou aan de ene kant kunnen zeggen het is misschien een omweg. Maar het doel is bereikt om bepaalde waarheden van de schrift op een eminente wijze duidelijk te maken, zodat je het nooit meer vergeet. Dat je het nooit meer vergeet.
Zoveel mogelijk zijn woorden trachten duidelijk te maken door aan te wijzen.
Ja, ja, ja. Kijk, Bunyan heeft, John Burton zei, hij heeft drie diploma's gehaald. Maar je kan ook zeggen, Bunyan heeft zijn stof gehaald in de eerste plaats uit de schrift. Als je zijn werken leest, nou zeg ik niet dat van de christenreis. Maar bijvoorbeeld dat boek over de wet en de genade. Of dat boek over licht voor hen die in duisternis gezeten zijn. Dat is van zin tot zin eigenlijk het citeren van de Bijbel. He, Bijbelwoorden bindt hij aan elkaar met zijn eigen woorden. En alles wat hij zegt, dat is zo door en door Bijbels. Dus dat is zijn eerste bron geweest. Ik zei zo pas, hij heeft de Bijbel zo wat uit zijn hoofd gekend. Hij kon hem citeren bij welk onderwerp waar hij ook over sprak. En aan de andere kant heeft hij zijn stof gehaald uit wat hij met zijn eigen ogen gezien had. Hij had dan weinig school gehad, maar er is weinig geweest in het gewone leven of het heeft indruk op hem gemaakt. Hij heeft de dingen geobserveerd toen hij in het leger was. Hij heeft dat gehoord, die trompetten, en hij heeft dat gezien en hij heeft dat meegemaakt en hij is het zijn leven lang niet vergeten. Dat is allemaal als een soort foto bewaard gebleven in zijn geheugen en zo kon hij dat ook gebruiken. Nou, hij doet dus beide. Hij sluit zeer nauw aan bij de schriften. En hij gebruikt uit het leven om hem heen alles om die schriftuurlijke dingen duidelijk te maken. En dan fantaseert hij niet. Ik bedoel, ja, tuurlijk is het fantasie. Maar het is toch ook geen fantasie buiten het woord om of een end naast het woord. Het is schriftuurlijke fantasie, als ik dat zo mag zeggen. Het is een zoeken om de waarheid Gods op zo bevattelijke manier door te geven. En ik denk dat dat ook aangeslagen is. Niet waar, niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de vorm is dit boek natuurlijk bij duizenden verkocht. En dan is de vorm ook geschikt om de mensen te boeien. Misschien mag je dan ook zeggen wat Paulus zegt: met listigheid heb ik u gevangen. Want hij kreeg de mensen wel aan het lezen. Ja, nou daarom, in het voorbeeld, in de schrift heb je dus ook vele voorbeelden. In het boek Hooglied wordt daar genoemd. Wat natuurlijk ook een allegorie is. wat ook in beeldspraak weergeeft iets van de verhouding van de hemelse bruidegom en zijn aardse bruid. Een beeld dat dus in het Nieuwe Testament ook nog weer overgenomen wordt. En zo heb je wel meer van die beeldspraak die de schrift ook kent. De Heer Jezus doet dat, zei ik zelf ook al. Gij zijt de wijnstok, gij zijt de ranken, mijn vader, ik ben de wijnstok, mijn vader is de landman. Dan heb je hetzelfde gedachte natuurlijk. Ja. Ja. Allegorische prediking is inderdaad wat anders. Kijk, als ik over een allegorie moet preken, die heb je in de Bijbel ook. Dat is een beeld dat uitgewerkt wordt. De gelijkenis van de wijnstok en de ranken is eigenlijk een allegorie. Als je daarover moet preken, dan heeft alles betekenis. De Heer Jezus zegt het zelf. Die ranken, die wijnstok, die landman, dat snoeimes, en dat heeft allemaal betekenis. Dat heeft hij er zelf aan gegeven. Met de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe ook. De Heer Jezus geeft daar zelf ook een verklaring voor. Dat zijn de makkelijkste gelijkenissen als de Heer Jezus er zelf een verklaring bij geeft. Niet waar? Want dan zegt hij, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De vijand die 's nachts het onkruid zaait, dat is de duivel. De maaiers zijn de engelen. De oogst is de volleinding der wereld enzovoort. Dus dan geeft de Heer zelf een toepassing. Nou, als je zo preekt, dan preek je over een allegorie, maar dat is nog niet allegorie spreken. Als je nou over een andere stof uit de Bijbel preekt, over een historische stof, en je gaat dan overal wat in zoeken. Als je over David en Goliath preekt en je neemt de steentjes die David dan in zijn slinger neemt, niet waar? En je gaat daarvan zeggen, nou, dat eerste steentje dat heette wonderlijk, er waren 5 steentjes. En het tweede steentje dat heette raad en het derde heette sterke God. En dat eerste dat miste en dat tweede dat miste ook, maar de derde sterke God dat sloeg in bij Goliath. Kijk, dan ben je allegorisch aan het preken. En dat is ongeoorloofd. Dat is ja, een waarheid achter de waarheid zoeken. Dat is de schrift nog mooier willen maken dan de Heere hem gemaakt heeft. Dat is ook niks anders dan vindingrijkheid van de mens. Maar dat deed Bunyan niet. Die verminkte de schriften niet. Die vertelde het gewone leven na. En dan deed hij dus vertelde hij dat gewone leven na met beelden uit het gewone leven, waarin hij illustraties gaf van Bijbelse waarheden. Dat is een heel andere zaak. Hij verminkte de Bijbel niet. Hij zei niet de Bijbel leert dat. En dan noemt hij ze. Nee, dat deed hij niet. Hij vertelde net als de Heer Jezus een gelijkenis. En dan gaf hij geestelijke waarheden in door. Dus. Ja? Nou, dat weet ik niet. Ik heb wat opgeroepen, geloof ik, die stenen. Nee. Dat weet ik niet waar u dat gelezen hebt, maar. Ja. Oh, u hebt het intussen gevonden, ja. Hosea 12, vers 11. En ik zal spreken tot de profeten, en ik zal het gezicht vermenigvuldigen, en door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Nou, en dat is de tekst die Bunyan gebruikt. Ik meen ook op de voorpagina van de Christenreis. En hij toont daarmee aan, nou, dat is het wat ik doe. Hosea 12, vers 11. Dank u wel. Wie heeft de volgende vraag? Nou, ik ben er in het voorjaar nog geweest. Ook bij het geboortehuis van Bunyan. En daar is een museum vlakbij wat allerlei dingen bevat uit het leven van Bunyan. Gebruiksvoorwerpen die hij zelf gebruikt heeft. En allerlei oude drukken van boeken die hij geschreven heeft. Ook wel drukken of boekjes in allerlei talen van de wereld. Of en er is van alles en nog wat wat maar interessant is, wordt daar tentoongesteld. Er is ook iemand die dat beheert en daar moet je dan ook je intree geld betalen. Dat is een oudere vrouw en ik heb haar toen nog gevraagd of er nog wat van Bunyan overgebleven was. Maar zij was zelf totaal onbekend met Bunyan, behalve dan wat ze daar natuurlijk in dat museum zag. Maar voor de rest interesseerde het haar eigenlijk ook niet. En er was in heel die omgeving ook niks meer eigenlijk van de geest van Bunyan overgebleven. En dat is niet alleen in die streek zo, maar in Engeland in het algemeen gesproken is maar zeer weinig meer over van, ja, wat God toch in vorige geslachten en eeuwen gedaan heeft. Engeland is een land met geweldig mooie kerken. Er is ook nooit wat verwoest, behalve in Londen natuurlijk, in de oorlog. Maar voor de rest is er nooit wat verwoest. Er zijn geen aardbevingen geweest en er is geen oorlog gevoerd. Maar de meeste kerken die worden niet meer gebruikt. Ze staan er nog in alle oude glorie. Maar ze doen ook niet wat ze in Nederland doen, opruimen, afbreken. Ze blijven er staan, maar ze zijn nutteloos geworden. Datgene wat God toen deed, dat is eigenlijk verleden tijd. Op een enkele uitzondering na. Je kan niet zeggen dat de kandelaar helemaal geweerd is, dat is ook niet zo. Maar de prediking zoals Bunyan die bracht en zoals de Calvijn die bracht, die is zeer schaars. En degene die het nog doen, dat zijn meestal voorgangers van kleine groepjes. In Schotland is het iets beter, maar toch ook lang niet wat het geweest is en wat het zou kunnen zijn. Maar laten we eerlijk wezen, in Nederland wordt het ook minder. Ja. Dus ja, dat is een trieste ontwikkeling die je in Engeland ziet en in andere landen ook. Het licht heeft helder geschenen, heel helder. Ik geloof dat je zeggen moet dat er zijn twee landen in Europa waar het meest van de krachten van Jezus geschied zijn. En dat is aan deze kant van de Noordzee en aan de andere kant van de Noordzee. Maar het is wel heel erg veel minder geworden. Het fijne goud is erg verdonkerd. Ja. Nog, ja, Van der Laan. Ja, dat is een academische vraag, zou ik zeggen. Was Bunyan wedergeboren op het moment dat hij voor zichzelf geloofde dat hij het niet was? Ja, dat is maar net de vraag, wanneer stel je het moment van de wedergeboorte? Kijk, voor zijn eigen besef was hij het niet. Hij kende niet waar die vrouwen over spraken. Die vrouwen stonden er natuurlijk achter, dat is vanzelf. Die hadden het doorgemaakt en die hadden de verandering, de levensverandering meegemaakt. En die hadden in hun hele leven, in hun geloofs, in hun gevoelsleven, dus de dingen anders leren zien en anders leren verstaan. Bunyan niet. Dat hij er nou begeerte naar kreeg om er meer van te weten. En dat hij zijn armoede ging zien. En dat hij ging zien dat hij er buiten stond. En dat hij ging vrezen dat de genadetijd voorbij was. En dat hij toch op hoop tegen hoop de Here aanliep. Je kan natuurlijk zeggen als buitenstaander, dat is al bewijs dat de Here met zijn genade en met zijn geest in zijn leven aan het werk was. Want anders had hij daar gestaan en had hij dat gehoord. Nou, waar hebben die mensen het over? En dan was hij doorgelopen en dan had het hem verder niks gedaan. Hè? Dat is waar. Maar daarom zeg ik, het is een academische vraag. Voor hemzelf was hij een onbekeerd mens. En iemand die er buiten stond. Dat hij ook terug gaat draaien en zeggen van ja, maar dat heeft hij toch ook niet uit zichzelf gezocht en uit zichzelf begeerd en uit zichzelf verlangd. Dat is toch omdat de Heer het in zijn hart gelegd had. Ja, dan mag je zeggen, goed, dan is de Heer aan het werk geweest in zijn leven. Maar ik denk, als je dat natuurlijk tegen hem gezegd had, dat hij gezegd had, ja, maar wat heb ik daar nou man? Ik kan niet van een conclusie leven. Ik moet de Heer zelf hebben en ik moet het uit zijn eigen mond horen. Hè? Ja.
Doorgetrokken. Bijvoorbeeld dat Joost even een type was van Christus.
Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Maar dat is niet allegorisch spreken. Als we de schrift lezen, ook de historische boeken, dan moeten we daar zeker niet alleen maar een stukje geschiedenis in zien. Dan is Jozefs leven maar niet alleen om ons te vertellen dat er op een bepaalde tijd een man naar Egypte verkocht is en dat het op zo'n wonderlijke manier gegaan is dat hij later nog gebruikt wordt om zijn eigen broers die hem verkocht hebben in het leven te houden en zo. En natuurlijk, dat element zit er ook in. En dan mag je wijzen op de voorzienigheid Gods, nietwaar? De Heere bestuurt alle dingen. En Jozef die moest daar natuurlijk naar Egypte. En de Heere bestuurde het dat die troep kamelen met die Ismaëlieten daar op dat moment aankwam en zo. En afijn, dat is allemaal in de voorzienigheid Gods. En dat de farao dan droomt en dat die schenker tot... Hé, hey, ja, nou denk ik aan mijn zonden en ik heb die man ontmoet in de gevangenis. Afijn, dat is allemaal ook waar. Als het over de voorzienigheid gaat, dan mag je die elementen laten zien. Maar dat is niet alles. De Heere heeft daar ook het heil in geopenbaard. Het is maar niet het leven van Jozef en van zijn broers en een stukje geschiedenis van Israël in het beginperiode. Het is ook de heilsopenbaring van de Heere. En zoals Jozef gebruikt is door de Heere om het volk van vader Jacob in leven te houden, zo is, en dan mag je de lijnen doortrekken. Maar dat is omdat de Heere... Kijk, in het Oude Testament gaf de Heere onderwijs door middel van de rechtstreekse verkondiging van de profeten bijvoorbeeld. De Heere gaf onderwijs ook door de ceremonieën van de wet. Het offer, al zei dat offer niks en al zei geen priester iets bij het offer, dan sprak dat offer toch het woord van God. En al die dienst in de tabernakel en in de tempel en al die plechtigheden die daar waren, die hadden een betekenis. Daar zat onderwijs van de Heere in. God onderwijst zijn volk door het woord, hoorbaar. Hij onderwijst het volk zichtbaar door de wet en door de plechtigheden. Maar God onderwijst zijn volk ook door de gang die hij leidde met zijn volk. De geschiedenis. David is maar niet alleen een koning. Een goede koning en een zondige koning. David is maar niet alleen een type van een zondaar die genade ontvangt. Natuurlijk is David dat ook. En dan kun je uit wat de Heere aan David schenkt, ondanks zijn zonde, troost en moed putten. Omdat de Heere dat toen deed en zou hij het dan nu niet willen doen. Zo kun je David tot een voorbeeld maken van een gelovige in al zijn strijd, in zijn geloofsuiting, in zijn gebedsleven enzovoort. Maar David is meer dan dat. Want David is door de Heere ook gemaakt tot een type van Christus. En zo is hij niet alleen een afbeelding van de zondaar, zo is hij ook een afbeelding van zijn grote zoon die na hem zal komen. En als je hem zo ziet, dan mag je ook in die hele levens, die gang van David, iets zien van wat er gebeurt als de Heere een mens tot Christus brengt. Het lijkt een beetje verwarrend, maar we zijn er toch wel mee vertrouwd. Op de ene zondag dan hoor je een preek en dan wordt David voorgesteld als een mensenkind van gelijke beweging als wij. Nou, de Heere heeft hem genade geschonken. Zoals, denk aan de preken van afgelopen zondag of die zondag ervoor. Davids begeerte moet, als het goed is, onze begeerte zijn. En toen is er geen woord gezegd over David als type van Christus. Maar dan hoor je een andere keer een preek over Jonathan. David heeft Goliath verslagen. Jonathan heeft in David de verlosser gezien die de Heere aan Israël gaf. Dat is duidelijk, nietwaar? David heeft verlossing teweeg mogen brengen voor Israël. En Jonathan heeft dat gezien. En wat deed Jonathan, de kroonprins? Hij gaf hem zijn zwaard, hij gaf hem zijn boog, hij gaf hem zijn gordel. Jonathan deed afstand, want hij zag, dit is de opvolger, dit is de koning van Israël. En hij werd gewillig gemaakt om afstand te doen. Kijk, dan is David niet meer het type van de mens, maar dan wordt Jonathan ineens de afbeelding van een zondaar die capituleert voor de Heer Jezus en die hem koning laat zijn. En die lijn ligt er ook in de schrift. En dan mag je, maar dat is niet allegorisch spreken. Dat is de geestelijke zin van de schrift verstaan zoals de Heer die zelf ook aangegeven heeft. En dan heb je dat bij Abigail, net zoiets. Die ook David erkent als de koning. En, nou, zo heb je het met Jozef. Gijlieden wel, zegt Jozef, gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Dat mag met veel meer recht de Heere Jezus nog zeggen. Tegen zijn broeders, die hem aan het kruis genageld hebben. En ze hebben het ten kwade gedacht. God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Juist door de dood van de Heere Jezus. Nou, en zo heb je het met zoveel. Jona, de Heere Jezus noemt hem zelf. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis was. Zo. Zie je, daar heb je het. Dan is Jona niet het beeld van de mens die wegloopt en die ongehoorzaam is. Dat is die ook. Maar hij is ook het type van Christus en met name de Christus in zijn begrafenis. En daarom zeg ik, zo heeft de Heer Jezus zelf de voorbeelden gebruikt. Meer dan Salomo is hier. Natuurlijk mag je de ene keer best over Salomo spreken en denken als over een kind des Heren en dan onderwijs nemen uit de weg die de Heer met hem gegaan is. Maar Salomo is ook de vredevorst. En de koningin van Sheba, die kwam van de einde der aarde. Nou, zij is een voorbeeld voor dat ongelovige geslacht van Jezusdagen. Want zij kwam er die hele reis voor maken. En die mensen daar in Israël, die geloofden niet in de meerdere van Salomo, dan Salomo. Dan heb je weer, dan maakt de Heer zelf van zo'n figuur, zo'n type gebruik om het evangelie van zichzelf te verkondigen. Maar dat is niet allegorisch spreken. Allegorisch spreken is als ik ga vertellen wat het allemaal betekent, maar wat ik niet uit de Bijbel haal. Wat ik alleen maar uit mijn eigen fantasie haal.
Zo is er ook een boek dat daarin aankomt. Ik heb het nog nooit gelezen.
Van Kolbrugge. Ja, dat is niet zijn beste boek. Kolbrugge heeft veel betere dingen geschreven. Moet ik eerlijk zeggen. Dat is over de grens van het allegoriseren heen af en toe. Nou is dat wel vaker gebeurd. Augustinus Chrysostomus. Als je die kent uit de oude tijd. Die komt ook. Allegoriseren. Nee, dat moeten wij van die kerkvaders niet overnemen. Het is me wel eens opgevallen dat hoeveel je ook van iemand kan leren en hoe groot ze ook geweest zijn in het Koninkrijk der Hemelen, ze hebben toch allemaal wel eens dingen gezegd en dingen geschreven waarvan je moest zeggen, nee, daar moet je je hoofd over schudden. Dat is met Bunyan ook zo. Het is niet allemaal van dezelfde kwaliteit. Het blijft toch weer een mens van gelijke beweging. En er zijn toch ook boeken en geschriften van Bunyan die er beter niet hadden kunnen zijn. Die hebben geen nut. De enige van wie je dat niet kan zeggen, dat is de Bijbelschrijvers. Maar die waren dan ook geïnspireerd. En die anderen waren op zijn hoogst geïllumineerd en verlicht. Nou, we zijn toch nog een hele tijd aan het praten geweest, ja. Ja. Dan zullen we nu gaan eindigen. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 77. Het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77 vers 8. Thank you. De volgende keer dat we dan samen hopen te komen is de tweede dinsdag van februari, dat begrijpt u. Dat is dan 3 weken na vandaag, omdat januari weer 5 dinsdagen heeft. Zullen we samen danken? Heren, wij mogen aan het einde van ons samen zijn uw grote naam nog met dankzegging erkennen. We hebben iets gezien, zij het dan niet uit uw woord, maar uit het leven van een van uw knechten, hoe gij uw genade verheerlijkt in een zondaar. En hoe die genade ook alles overwint. En hoe die genade ook alle tegenstand en alle verzet verslaat. We hebben gezien hoe gij de machtige zijt. Dat was u ook in het leven van John Bunyan, die uit onchristelijke ouders geboren werd en zonder een christelijke opvoeding moest opgroeien. En die van zichzelf moest getuigen dat zijn leven een leven is geweest waarin de vreze Gods niet voor zijn ogen was. Een leven waarin hij later tot zijn diepe smart moest erkennen dat er zonde en ongerechtigheid was en dat hij de grootste dwaas is geweest. En toch, Heere, hebt gij zo iemand ingewonnen voor uw dienst. Ja, meer, gij hebt hem bekwaamd om een instrument in uw hand te zijn. En door uw genade mocht hij dienen in uw koninkrijk. En nog mag hij tot zegen en tot onderwijs zijn. Heere, wij bidden van u dat we iets van dat grote van uw genadewerk mogen zien. Hij die er het voorwerp van mocht zijn. Hij heeft er ook van mogen spreken en anderen mogen bemoedigen. En Heer, in u gaat het erom dat wij niet dezelfde weg zullen hebben als hij, maar wel dezelfde genade zullen kennen als hij. Wel dezelfde God tot ons deel mogen hebben en dezelfde Christus als borg en zaligmaker. O, wij bidden, Heere, dat gij dat in ons leven wilt bewerken. En dat u zo met uw geest ook ons voor het eerst of opnieuw wilt inwinnen voor uw dienst. En ons die zaligmakende kennis wilt geven die het u behaagd heeft aan hem te schenken. Heren, wij bidden u dat gij ook datgene wat we ons voorgenomen hebben in de komende weken te doen, met elkaar een van zijn werken te bespreken, ook tot zegen wilt stellen. Dat gij er ons onderwijs uit wilt geven. En dat wij persoonlijk iets mogen kennen van datgene wat hij beschrijft, van die heilige oorlog om mensenziel. Heren, wij bidden u dat gij ons genadig onze zonden wilt vergeven en dat u ons wilt bewaren voor alle kwaad. Om Jezus wil. Amen.